Wij vervolgen vanmiddag de schriftlezing van vanmorgen. We lezen samen Exodus 33 vanaf vers 12 tot en met 23.
En Mozes zei tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde. Indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen. Opdat ik genade vind in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zei, zou mijn aangezicht mede moeten gaan om u gerust te stellen. Toen zei hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volken dat op de aardbodem is. Toen zei de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen. Terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik bij u bij name ken. Toen zei hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Maar hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. Zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht, maar ik zal genadig zijn, wien ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen, wien ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zei verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.
Op deze zondag, gemeente, van voorbereiding op de bediening van het avondmaal wordt opnieuw Gods woord verkondigd uit Exodus 33. En nu zijn het de laatste woorden van vers 17. De laatste woorden van vers 17 van Exodus 33. Waar de Heere tegen Mozes zegt, ik ken u bij name. Ik ken u bij name. Het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is, God kent u. Drie lijnen vanuit de tekst. Hij kent uw naam, hij kent uw weg en hij kent uw gebed. Hij kent uw naam, hij kent uw weg en hij kent uw gebed. Als ik dat zou zeggen, meente God kent u, dan klinken die woorden tegen de achtergrond van dit schriftgedeelte. De preek van vanmiddag is met name bedoeld voor, nou laat ik ze maar gewoon bij hun naam noemen, voor Godzoekers. Verlengd ook van de prediking van vanmorgen. Mensen die God kwijt zijn en zonder de Heere niet meer verder kunnen en ook willen leven. Dat betekent dat de prediking bij voorbaat dus al scheiding maakt. Niet dat ik u helemaal ken, maar ik ken u wel goed genoeg om te zeggen dat niet iedereen in de gemeente een Godzoeker is. Met ons aangrijpen, toch? En als ik jou nu bij je naam noem, door die opmerking niet iedereen in de gemeente is een Godzoeker, dan zou ik je toch vanmiddag ook willen wijzen op de Heere, die vanmiddag ook op zoek is naar jou. En misschien ook wel deze hele directe, confronterende opmerking kan heilig in je hart. Waarom ben jij God niet kwijt? En mis je hem niet? En is je hart vol van alles, behalve van het verlangen naar de Heere? Ligt dat aan de Heere? Een preek dus voor Godzoekers. En die naam ontleen ik, gemeente, uit het gedeelte, uit de tekst. In het hoofdstuk van vandaag. We zagen dat vanmorgen, laten we de draad ook maar even gewoon oppakken. In vers 7 dat er gesproken werd over mensen die de Heere zoeken. Heel vaak, dat eerlijk gezegd heb ik dat ook vaak gedacht, dat in deze geschiedenis het alleen maar om Mozes mag gaan, die als enige samen met Joshua de toestemming heeft gekregen om het legerkamp achter zich te laten, de oversteek te maken door de woestijn. Daar in de verte staat dan die tent, die apart gezet, zo zagen we dat vanmorgen, de tent van de samenkomst waar de Heere woont. En dat deze twee mensen als enige van dat hele volk naar binnen mogen gaan om daar te buigen voor de Heere. Maar in vers 7 zagen we vanmorgen al, en die draad wil ik hier dus ook oppakken, dat het niet alleen voor Mozes en Joshua is toegestaan om naar binnen te komen. Namelijk, er wordt gezegd, al wie de Heere zoekt. En uitgaat tot de tent van de samenkomst die buiten het leger is. En dan volgt de geschiedenis van Mozes, die uitgaat, de tent van de samenkomst binnenkomt, vers 9. En dan beschrijft de Bijbelschrijver wat Mozes daar in die tent doet. Dat hij niet alleen buigt, maar ook wat zijn gebed is. Dat doet de Bijbelschrijver om twee redenen. In de eerste plaats om te laten zien wat voor bijzondere positie Mozes inneemt. We zullen dat vanavond meerdere keren zien. Namelijk dat hij in de plaats van het volk buigt voor de Heere en daarin ook een typen is van de Heere Jezus Christus, de meerdere Mozes. Dat is de eerste reden waarom de Bijbel laat zien hoe Mozes in die tempel het aangezicht van de Heere zoekt, buigt voor hem en zijn gebed uitstort voor Gods aangezicht. Maar de tweede reden, en die is voor ons denk ik even zo goed van belang, ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal, is dat de Bijbel aan de hand van Mozes uitlegt wat die uitdrukking de Heere zoeken betekent. De schrift legt het uit. Er blijft dus niet zomaar bij een uitdrukking. En ieder die de Heere zoekt. Of zoals ik het vanmiddag samenvat met die opmerking. God, zoeker. En dat de Bijbel dan vervolgens het maar laat liggen bij ons. En we het voor onszelf kunnen invullen wat er dan misschien mee zou bedoeld gaan worden. Maar God komt in zijn woord ons tegemoet. En legt zelf uit wat het is. Om de Heere te zoeken. Aan de hand van het voorbeeld van Mozes. En daar wil ik toch even een opmerking bij maken, gemeente. Daarin mogen we God toch danken, of niet? Dat hij de toepassing van die uitdrukking, de Heere zoeken, niet overlaat aan u en aan mij. En ik wil dat vanmiddag heel sterk benadrukken, ook tegen de achtergrond van die geschiedenis van het gouden kalf. Als we al luisterend naar het woord van vanmorgen een klein beetje ook gekeken hebben in ons eigen hart, en we misschien voor het eerst tot onze verbijstering erachter kwamen dat wij inderdaad ook zo vaak een verkeerd beeld hebben van de Heere, van het werk van de Heere. Ik denk ook niet namens mezelf alleen spreek, gemeente, maar ook namens alle anderen die de Heere mogen vrezen. Er zijn heel wat gouden kalveren al gesneuveld in mijn leven. Ik denk ook bij u. Ik luister het naar de schriften en ook in de omgang met de Heer. Het moest beleiden. Ik heb verkeerd van u gedacht. Te kort gedaan aan uw werk. Te laag en te plat. Gebeden, gezongen. En gesproken, gepredikt over de Heere. Dat God ons tegemoet komt. En Mozes gebruikt als een voorbeeld om te laten zien, dit bedoel ik nou. Met het zoeken van de Heere. De tweede opmerking die ik wil maken, gemeente, dan gaan we meteen ook terug naar de tekst. Luister je vanmiddag dan ook met eerbied naar de schrift. En ik kijk dan met name ook in de richting van de avondmaalgangers. Als jouw leven nou niet getekend wordt in het leven van Mozes, hier in Exodus 33. Wees dan ook gewoon eens eerlijk naar jezelf toe. En neem dat als een vraag mee uit deze dienst vanmiddag. De stilte van de binnenkamer. En leg die vraag eens terug bij de Heere. Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. En zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij in de eeuwige weg. Als we ons leven niet terugvinden in de schrift, dan kunnen we met recht onszelf de vraag stellen of ons leven wel in overeenstemming is met de schrift, toch? God, de Heilige Geest, werkt niet buiten het woord om. We kunnen het gewoon toetsen. En dat wil je toch ook? Als je de Heere mag kennen, dat je leven getoetst wordt aan de schrift, dat je haakt aan zekerheid, naar bevestiging van boven. De Heere zoeken, God zoeken. Laten we Mozes maar volgen, gemeente. Hij gaat de tentenkamp uit en slaat de tentzeil van de tentensamenkomst over. Oh, wacht even. Dat gaat te snel. Hij gaat het tentkamp uit en moet de woestijn door. Tussen het leven dat hij achterlaat en de tent van de samenkomst die hij binnengaat, ligt toch een afstand? Iedereen die in navolging van Mozes onderweg ging naar de tent van de samenkomst, liet op enig moment het leven achter zich en moest die afstand overbruggen. Welke afstand? De afstand tussen God, daar, en jouw leven, daar. De tent van de samenkomst, zo zagen we dat vanmorgen, die stond niet om de hoek. Even een straatje om en je bent er. Waarom deed de Heere dat ook alweer? Wel om heel concreet, ook heel zichtbaar te laten zien dat er een afstand is gekomen tussen hem en tussen jou. Tussen Israël en tussen God. Daar begint het zoeken van God toch? Bij de afstand tussen God en tussen jou. Mozes overbrugt die afstand. Hij komt de tent binnen. Laat het maar even lezen, gemeente. Ik kijk even met u mee naar vers 12. En dan buigt Mozes voor het aangezicht van de Heere. En dan begint hij te bidden. En het eerste wat hij in het gebed neerlegt voor God, is wat God heeft gezegd. Gij zegt tot mij. Je moet even denken aan een catechisatiegroep in de achterliggende week. We lazen een psalm. En ik vroeg aan de jongeren, wat is nou eigenlijk een psalm? Dan hoor je allerlei goede antwoorden langskomen. Een psalm is een danklied, een loflied, een gebed, een klacht, een belijdenis. En dat is natuurlijk allemaal waar, dat klopt ook echt. Maar als je al die verschillende soorten van psalmen nou wil samenvatten, in één woord, dan moet je zeggen, een psalm is een antwoord. Aan elke psalm gaat het woord van God vooraf. En dat is toch eigenlijk ook een gebed. Het boek dat wij de psalmen noemen, heet eigenlijk in het Oude Testament, in het Hebreeuws, gebeden. Een gebedenboek. Wel, hier zien we het ook naar voren komen als Mozes bidt, zijn knieën buigt voor het aangezicht van de Heere en zijn mond opent en gaat spreken, dan haakt hij in op wat God tegen hem heeft gezegd. En ik trek vanavond maar gewoon heel eenvoudig weer een lijn, gemeente. Zo zullen we dat ook steeds doen. Bij elk moment in de tekst gewoon een lijn naar u en mijn leven trekken. Noem ik nou ook niet uw naam? Als ik even met u luister naar de gebeden die in stilte worden neergelegd voor de Heer in uw binnenkamer. Is dat niet de dragende grond onder uw gebedsleven? Het woord. Het is toch zo als je God zoekt omdat je hem kwijt bent geraakt. dat je met je lege handen toch niets anders meer overhoudt dan het woord van de Heere. En dat met alles wat van jezelf is, er tegen God getuigt. Je in de binnenkamer ervan overtuigd bent, één ding heb ik mee. Dat is het woord van de Heere. Op uw woord heb ik gehoopt. Hier zien we Mozes als een voorbeeld van iemand die God zoekt. Hij haakt in op het woord van de Heere. Mozes' gebed gaat verder, gemeente, en hij zegt tegen de Heere: voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zenden zult. Daar gij tegen mij hebt gezegd, ik ken u bij naam en ook, gij hebt genade gevonden in mijn oog. Ik kom me voor het eerst die uitdrukking tegen, ik ken u bij naam. De Heere heeft dat tegen Mozes gezegd, Mozes legt dat terug in het gebed. En aan het slot onze tekst, het slot van vers 17, wordt het ook door de Heere heel nadrukkelijk zelf gezegd tegen Mozes: ik ken u bij naam. Er is alleen een heel klein probleem. Misschien heb ik het niet goed bestudeerd, dan laat ik me graag ook door u daarin onderwijzen. Maar toen ik op zoek ging naar die plaats waar God tegen Mozes heeft gezegd: ik ken jou bij naam. Ik heb gebladerd door de Bijbel, vanaf Exodus 3, heen en weer. Ik kwam nergens een plaats tegen waar de Heere dat tegen Mozes letterlijk zo zei: Mozes, ik ken jou bij je naam. Hoe kan het dan dat Mozes dat hier wel zegt tegen de Heere? U hebt tegen mij gezegd, daar en toen, ik ken u bij uw naam. Deze uitdrukking, gemeente, moeten wij niet letterlijk opvatten. We doen dat ook wel eens gewoon in ons leven, als wij in gesprek zijn met iemand en iemand komt langs. Dan kijk je elkaar even aan en dan zeg je, als het om een bekend iemand gaat, maar je weet niet zo heel veel van hem, dan zeg je tegen je gesprekpartner: ken jij hem? Weet jij hoe die heet? En dan gaat het jou niet in de eerste plaats om de naam Jan, Piet of Gerrit. Maar dan stel je eigenlijk de vraag aan de man of de vrouw met wie je in gesprek bent: weet jij wie hij is? Heb je contact met hem? En als die persoon dan tegen jou zegt: ja, ik weet hoe die heet, dan zeg je: nou, wat is zijn naam? En als je dat weet en je hebt die persoon nodig, dan ga je naar hem toe. Je weet nu hoe hij heet. Je kan vervolgens contact leggen. Misschien informeer je nog even: wat is dat voor iemand? Want ik wil graag wat aan hem vragen. Is hij toegankelijk of afstandelijk? Nou, dat is eigenlijk ook de achtergrond van deze uitdrukking. Ik ken u bij uw naam. Ik weet wie u bent. Niet als een afstandelijk iemand, ik heb een keer gehoord hoe je heet. Maar als de Heere dat zo heel persoonlijk tegen Mozes zegt, dan klinkt daarin door het kinderlijk vertrouwen dat de Heere bij Mozes heeft aangetroffen. Mozes, ik weet dat jij mij vertrouwt. Jij kent mij bij mijn naam en ik ken jou bij jouw naam. Nu, als we tegen die achtergrondgemeente gaan bladeren in de schrift en kijken naar de momenten waar dat zichtbaar wordt, we hoeven niet eens zo heel erg ver terug te bladeren. Dan is dat al het moment dat Mozes nog op de berg bij de Heere is en de Heere hem informeert over alles wat daar beneden plaatsvond. U weet dat wel, dat gouden kalf van vanmorgen. En dan zegt Mozes niet tegen de Heere: Heere, wat is dat toch verschrikkelijk, wat is dat een hardnekkig volk, u heeft gelijk, laat ze ook maar gaan. Maar dan werpt hij zich op de knieën. En dan zegt de Heer Mozes tegen de Heer, daar wil ik toch even met u naar terugbladeren, gemeente. Kijkt u maar even met me mee, het slot van Exodus 32. Dan zegt Mozes tegen de Heer, en ik lees het met u, vers 31. Zo keerde Mozes weder tot de Heer en zeide: och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat ze zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes: dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch nu ga heen, leid dit volk waarin ik u gezegd heb, zie mijn engel zal voor uw aangezicht heen gaan. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Dat Mozes dat durft. Dit tegen God zegt. Wat nou? Here, hier ben ik. Zet maar een streep door mijn leven. En spaar zo het volk. Breng mij maar om. En laat dit volk in leven. Dat is gewaagd, hè? Of is dat omdat Mozes God kent? En hij met dit gebed al van tevoren weet, dat zal de Heere nooit doen. Omdat hij een barmhartig God is. Die de zonde niet kan zien, nog dulden. De zondaar in zijn genade zijn vergevende liefde wil betonen. Kijk, dat bedoel ik nou met vertrouwen. Dat je God vertrouwt. Ook al heb je alles van jouw kant tegen. En weet de Heere dat ook. Maar dat je net als Esther, ook komende zondag rondom dat avondmaal, met één overtuiging aan kan en aan durft te gaan. Kom ik om? Kom ik om. Maar ik kan niet geloven dat God zo is. Zomaar even tussendoor, gemeente. Heb ik je naam genoemd? Mag ik de lijn even doortrekken vanmiddag? Het gaat niet om de voorganger, toch? Maar heeft de Heer nou vanmiddag onder de prediking van het woord jou bij je naam genoemd? Dat hij jou zo kent. Omdat hij je zo vaak zag liggen op je knieën. Aan de ene kant alles belijden wat van jou is. En hoe meer je sprak, hoe meer redenen je gaf aan de Heere om afstand te nemen van jou en van je leven. Maar dat je ook mocht ervaren, dat was toch ook zo. Hoe meer je sprak, hoe dichter God tot je leven kwam. Van jouw kant afstand, maar van Gods kant nabijheid. Dat gaf toch ook die vrijmoedigheid. Dat vertrouwen om niets achter te laten, alles te belijden. Dat gaf toch ook die diepe vreugde in het gebed. Dat de Heere vanmiddag en ook in de achterliggende periode toch onder de prediking van het woord meer dan eens je bij je naam hebt genoemd, dat God het gebed bevestigde vanuit zijn woord. Dat is nou een Godzoeker. Die is al door God gevonden. En zulke mensen wil de Heer nou ook zo graag aan de avondmaalstafel hebben. Om te laten zien dat Hij de machtige is. En zijn genade en zijn eer en zijn heerlijkheid ook wil bewijzen en verheerlijken in uw leven. Ik ken u bij uw naam, zegt de Heere tegen Mozes. Dat is niet het enige, gemeente, we maken de stap naar het tweede punt. De Heere kent ook de weg van Mozes. Laten we maar kijken. Mozes buigt voor het aangezicht van de Heere en hij gaat in gebed tot God. En hij zegt dan tegen de Heere, nu dan ik bidde, vers 13, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten. En ik zal u kennen, omdat ik genade vind in uw ogen en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet mede zal gaan, zo doe ons van hier niet optrekken. Eigenlijk is dit een hele rare vraag, gemeente. Mag ik het even zo uitdrukken vanmiddag? Dit Mozes vraagt aan de Heere de weg zo op het eerste gehoor, maar die weg is denk ik wel heel duidelijk. Daarmee begon toch de roeping van Mozes in Exodus 3. Met de opdracht om het volk uit Egypte uit te leiden, door de woestijn te leiden op weg naar het beloofde land Canaan. En in die maanden dat Mozes onder het volk Israël en in Egypte aan het prediken was, werkte de Heere dat steeds duidelijker uit in die gerichten die over Israël gingen, in de uittocht uit het land Egypte, in de doortocht door de Schelfzee. De weg was duidelijk. God riep zijn volk uit het slavenhuis. Hij wilde met Israël in een huwelijk treden bij de Sinaï en vervolgens het volk verder brengen, op weg naar het beloofde land. En nu alles hier in puin ligt bij de Sinaï, klinkt die vraag van Mozes aan de Heere, zo laat mij nu uw weg weten. Maar Mozes, de Heere, heeft dat al net ook gezegd. We zagen dat vanmorgen. De Heere zei tegen Mozes, Mozes, ik stuur een engel met je mee. En die engel gaat vooruit, die brengt jou en het volk in het beloofde land Canaan. Die engel zorgt er ook voor dat de vijanden uit dat land worden verdreven. 7 volkeren werden genoemd. En die engel brengt je ook in het land dat overvloeit van melk en honing. De weg is dus duidelijk. Ja, maar daar gaat het Mozes niet om. Het gaat hem niet om de weg. En de eindbestemming. Het gaat Mozes om God. Of we gaan op weg zonder God. Dat is wat de Heere zegt. Of we gaan op weg met God. Als ik dat zo uitspreek, gemeente, dan raak ik opnieuw het leven van een Godzoeker. Die rondom de bediening van het heilig avondmaal worstelt met de vraag, is het nou in de weg van de Heere dat ik aanga? Of niet? En ik begrijp je ook heel goed dat je het niet dan kan doen met een opmerking van iemand, hoe goed bedoeld ook, die tegen je zegt, natuurlijk kun je aangaan aan het avondmaal. Ik ken je leven een klein beetje. Ik weet hoe je erin staat. Jouw angst, dat is toch zo, jouw angst, is dit, dat je bang bent tegen Gods gunst te zondigen. Dat leg je niet op een ander. Nee, je hebt de handen vol aan jezelf. Dat is nou waar jij mee worstelt in de binnenkamer. Is het wel de weg van de Heere dat ik aan mag gaan aan het avondmaal? Dat wil je nou uit de mond van de Heere zelf horen. En die vraag is legitiem. Mozes stelt die vraag toch ook. Toon mij nu uw weg. Het is de Heere, gemeente, die bij dat gebed van Mozes aansluit. Dat is maar eens lees. Als de Heere tegen Mozes zegt, hij neemt dat gebed van Mozes over. En hij zegt dan tegen Mozes, vers 14, zal mijn aangezicht moeten meegaan. En dan staat er geen punt of een vraagteken, dat daar de vraag eindigt. Dan breidt de Heere de vraag uit door te zeggen, om u gerust te stellen. Ik kan het eigenlijk niet beter duidelijk maken dan aan de hand van een voorbeeld. Ik denk dat onder ons verschillende ouders dat ook wel kunnen herkennen. Je brengt je kind naar school, je gaat voor het eerst naar groep 1. En dan is het natuurlijk niet zo, dat was in de coronatijd anders, al werd er gelukkig ook wel een uitzondering gemaakt. Dat je dochtertje of je zoontje van 4 jaar, die al weken graag naar school wil, wat heeft hij er naar uitgekeken, maar op de dag zelf, dan hebben ze natuurlijk buikpijn. Krijgt zijn boterham niet op. En als je dan met zo'n kleintje naar school gaat, dan zeg je dat niet bij school of bij kaffe. Dan zeg je, nou kijk, daar is de deur, loop maar door. En als je de hoek omgaat, dan heb je daar je lokaal. Er staat vast wel de juffrouw op jou te wachten. Je krijgt niet eens de gelegenheid, denk ik. Nee, die kleine, die houdt je hand vast. En die zegt dan tegen heel zachtjes, u moet meegaan. Waarom dan? Nou, ik ben eigenlijk wel een beetje bang. Kijk, die gedachte klinkt hier door. Als de Heere tegen Mozes zegt, als uw aangezicht, als uw oog, als u zelf niet meegaat, vertrekken we niet. En God pakt dat gebed op door die vraag te stellen. En ik vind dat zo geweldig, gemeente. Vergun me dat ik dat even zo zeg. Over invoelingsvermogen gesproken van de Heer. Dat de Heer als het ware in die vraag die hij aan Mozes stelt, het hart van Mozes even helemaal uitluistert. Mozes, je bedoelt zeker dit, ik moet mee, want je bent bang. Ik moet mee om jou gerust te stellen. Het gaat me niet om jou en mijn aanwezigheid. Nee, dat je tegen het volk kan zeggen, nou kijk, daar is de Heer, die wolkolom die gaat voor, zien jullie dat? Maar dat mijn nabijheid jouw leven overschaduwt, dag en nacht. En je weet, God is bij mij, ik zal niet vrezen. Dat dat de weg is. Niet het pad dat je afloopt. Of de gang naar de avondmaalstafel volgende week zondag hier in het midden van de Boaskerk. Maar dat de Heer als een schaduw bij je rechterhand vanuit je kerkbank meegaat naar de avondmaalstafel. En je weet, de Heere is bij mij. Ik ben niet bang. Even tussen twee haakjes, noem ik nou je naam? Was dat misschien ook niet de reden waarom je in de laatste keren, toen er avondmaal bediend werd in het midden van de gemeente, niet aan durfde te gaan? Dat zat hem niet vast op de mens, toch? Als je bang bent voor mensen, blijf dan ook af. Maar dat zat hem vast op God. Mag ik wel? Vindt de Heere dit goed? Zondig ik nu niet tegen zijn gunst? Loop ik niet te snel? Neem ik een te grote sprong? Zie je dat gebed van Mozes? Ik ga niet. Mag ik het maar gewoon concreet toepassen, gemeente, op het avondmaal volgende week zondag? Ik ga niet aan als u niet meegaat. En dan zegt de Heere vanmiddag tegen je: ben je bang? Moet ik meegaan om je gerust te stellen? Zo trouwens groot als de Heere meegaat aan de avondmaalstafel. Dat ken je toch wel? Dat je aan mag gaan aan het avondmaal. Dat de Heere meeging. Het leeft niet altijd zo sterk, dat weet ik. Maar die keren zijn er wel, dat kan niet anders. Dat hij zo nadrukkelijk zijn aanwezigheid laat voelen aan de avondmaalstafel. En je het in de tekenen van brood en wijn in je hart fluistert. Ik ben erbij. Het gaat toch om hem? Om God? Om zijn werk? Om zijn heerlijkheid? Om het werk van de drie enige God? Hij wil zichzelf toch verlustigen en verheerlijken? Daar gaat het Mozes toch ook om in dit gebed? Als u niet meegaat, Het gaat ons nog niet eens om de vijand. Nee, in dat mooie land komen we wel, dat geloven we ook wel, als u een engel toezegt en vervolgens ook duidelijk maakt die engel is in staat om die vijanden uit dat land te zetten, dan geloven we dat. Maar het gaat ons niet om Canaan, het gaat ons niet om die melk en honing, het gaat ons niet om dat gevecht tegen die 7 volken. Het gaat ons om u. Het gaat ons zondag toch om God. Dat hij wordt verheerlijkt. Maak de stap, gemeente, naar het derde punt. God kent uw naam. God kent uw weg. God kent ook uw gebed. Ik wil even met u rustig dit gedeelte gelezen, gemeente, en u wijzen op een belangrijk moment. En daarmee ook een aanzet geven voor de bezinningsbijeenkomst donderdagavond. Kijkt u even met me mee. We zullen even dit stukje lezen. Vanaf vers 16. Dan zegt Mozes tegenover de Heere, want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Je leest hier dus om twee dingen. Genade vinden in uw ogen, dat is het eerste. En het tweede, God moet meegaan. Gods weg. De Heere pakt dat op in vers 17, ik lees het met. Toen zeide de Heere tot Mozes, ook deze zaak die gij gesproken hebt zal ik doen. Dan komen die twee dingen weer terug. Terwijl ik gij genade gevonden hebt in mijn oog. En ik u bij name ken. En op dat moment, als Mozes die uitdrukking hoort, ik ken u bij naam, haakt hij met dat gebed, toon mij nu uw heerlijkheid daarop in. Wat bedoelt Mozes met die woorden, met dat gebed? Nu de Heere tegen hem gezegd heeft, Mozes, je hebt genade gevonden in mijn oog. Als voorbidden voor het volk bewijs ik mijn genade. Dat is het eerst. En de Heere daarna tegen Mozes zegt, Mozes, ik ga mee. Ik laat die engel in de hemel. Ik daal zelf af. Om je gerust te stellen. Dat is twee. En de Heere als derde zegt Mozes, ik ken je bij naam. Dat is drie. En op dat derde, ik ken je bij naam, haakt Mozes in door te zeggen, Heere, als u mij bij mijn naam kent, als u weet wie ik ben, mag ik dan ook weten wie u bent. Toon mij nu uw heerlijkheid. Laat zien wie u bent. Nee, dat is niet brutaal. Dat heet in de Bijbel de vrijmoedigheid van het geloof. Want wat is het geloof eigenlijk? Het geloof heeft nooit genoeg. Het geloof wil altijd meer. Meer van God kennen. Meer van Gods werk zien. Meer van Gods deugden aanschouwen. Meer zoetheid, vertroosting, rust en vrede ondervinden in de kruiswonden van de Heere Jezus Christus. Er zijn een aantal uitleggers die zeggen, Mozes gaat hier over de grens. Hij wordt zometeen ook teruggefloten door de Heere. We zullen dat zien volgende week, dat denk ik niet helemaal klopt. Nee, als Mozes hier vraagt, toon mij nu uw heerlijkheid, dan gaat de Heere daar ook op in. Hij verbergt Mozes ook in die spleet, in de rots, en hij legt zijn hand op Mozes en hij roept de naam van de Heere over Mozes uit. God gaat mee in dit gebed. Al is het dan niet helemaal zoals Mozes dat voor ogen heeft. Maar de Heere laat Mozes ook niet alleen staan nadat hij dat gebed heeft uitgesproken. Laat zien wie u bent, toon mij nu uw heerlijkheid. Wat heeft Mozes voor ogen? Hij is aan het onderzoeken, aan het peilen wat God bewogen heeft om ondanks de zonde van Israël, ondanks dat gouden kalf, toch niet te doen wat hij had gezegd. Ik delg het volk uit. maar mee te gaan met Mozes en het volk, omdat zijn eer ermee gemoeid is. Mag ik het dus heel eenvoudig, gemeente, zo zeggen, gemeente, Mozes zal als het ware kijken achter de deur van Gods woord, wat God beweegt om genade te bewijzen. Niet om God te kunnen begrijpen, maar om hem te verheerlijken. Om hem groot te maken. Om te eindigen in hem. Is dat niet wat ons drijft, ook volgende week zondag, om aan te gaan aan het heilige avondmaal? Dat we hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid. Omdat we weten hoe die gerechtigheid smaakt. Die smaakt verwonderend. Zoet. Teer. Intiem. En maakt klein. En dat maakt hongerig. Meer van de Heere. Meer van Christus. Meer van het werk van de drie-enige God. Zomaar even tussendoor, gemeente. Noem ik nou je naam? Ben jij zo? Wat er ook op de bodem van je hart. Wees nou eens eerlijk vanmiddag. Op de bodem van je hart dat tere verlangen ligt. Dat uitziet naar de Heere. Omdat je in de achterliggende periode, misschien wel voor het eerst in je leven, al was het op grote afstand, een glimp van Gods liefde in Christus mocht zien. En als dat je overkomt onder de verkondiging van het woord, dan heb je je hart aan God verloren. Al durf je dat voor jezelf nog geen naam te noemen, te geven, en al durf je dat niet eens uit te spreken naar iemand anders. Maar de Heer heeft dat toch wel gehoord, of niet? Die tere verwondering. Dat God omzag naar jou. Dat je dat niet klein kon krijgen. Dat je ook uitdrift steeds weer opnieuw in de binnenkamer. Heren, mag ik nou meer van u zien? Ik heb iets van u gezien. Wat ik zo graag weer wil zien. De onbegrijpelijke zondaarsliefde in Jezus Christus. Dat brak mijn hart. Ik probeerde misschien goed te houden in de kerk. Of thuis toen ik meeluisterde. Maar toen ik alleen was, boog ik voor u. En kon ik dat wonder toch niet klein krijgen. God had naar me omgezien. Dan is er volgende week zondag toch ook plaats voor u aan de avondmaalstafel. Toch? Dat is toch de plek waar de Heere meer van zijn heerlijkheid wil laten zien. Waar hij alles uitstalt. Dat wat Gods kerk in Christus heeft. Waar hij voordoet wat het is het lichaam van Christus te verbreken. Zijn bloed te vergieten. Waar overhandigd wordt het werk van de Heere Jezus Christus. En ik zijn gerechtigheid mag toe-eigenen. Als de mijne, voor mij geen vreemde gerechtigheid meer, toch? Ik weet wat het is om te schuilen in de kruiswonden van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, omdat ik die gang zo vaak heb gemaakt in de stilte van de binnenkamer. Maar nu zegt de Heere, er is plaats bij mij aan de avondmaalstafel om te schuilen in de kruiswonden van Christus en vertroosting te zoeken in hem. Dat roept toch ook het gebed op vanavond onder de prediking van het evangelie. Heere, toon dan ook aan mij uw heerlijkheid. Laat zien wie u bent. Opdat ik u mag groot maken om wie u voor mij wilt zijn en geworden bent. Er ligt er ook juist aan de avondmaalstafel zo'n ruime nodiging vanavond. Dan denk ik toch even aan de tekst vers 7. Al wie de Heere zoekt. Maakt de Heere aan de avondmaalstafel geen onderscheid in de verschillende standen van het geestelijk leven. En is de boodschap van vanmiddag juist afgestemd op de kleintjes in de genade. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. De Heere zegt vanmiddag tegen u, kom, volgende week zondag. Vind de schuiling in Christus' kruiswonden en laat u zalig kijken aan hem. In hem is toch alleen Gods heerlijkheid geopenbaard. Hij laat zien wie God is in zijn betrouwbaarheid, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid. Opdat we ons mogen verlustigen in God door te rusten in zijn Zoon. Al wie de Heere zoekt, is welkom aan de avondmaalstafel. Godzoekers worden genodigd. Omdat de Heere hier aan de avondmaalstafel wil laten bevestigen. Dat hij je al lang gevonden heeft voordat je naar hem ging zoeken. Er ligt nog één lijn, gemeente, daarmee wil ik vanmiddag eindigen. We zagen vanmiddag aan de hand van de geschiedenis van Mozes dat hij door God wordt gebruikt als een voorbeeld om uit te leggen wat het is de Heere te zoeken in de tent van de samenkomst. Er is één verschil. Tussen Mozes en Jozua aan de ene kant en de rest van het volk aan de andere kant. Kijk maar, vers 11. De Heere sprak tot Mozes, aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Dat kan van de rest van het volk niet gezegd worden. Die stonden allemaal te dansen rondom dat gouden kalf. We zagen vanmorgen al, we zeiden dat toen tegen elkaar, die gestalte van Mozes licht het werk van de Heere Jezus Christus op. Type van die meerdere Mozes. Van aangezicht tot aangezicht. Zoals twee vrienden vertrouwelijk met elkaar spreken. Maar dan staat er in de tekst geen punt. Kijk maar. Dan staat er in vers 11. Daarna keerde hij weder tot het leger. Door zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden van de tent. Jozua blijft achter en gaat op die vertrouwelijke voet met de Heere verder, van vriend tot vriend spreken. Maar Mozes wordt door God teruggestuurd naar het leger. Waarom? Want het volk staat in de tent, zo zagen we vanmorgen. Dat boog voor God. Toen Mozes knielde in de tent van de samenkomst. En wat denk je? Zouden ze dan na tientallen op hun knieën gelegen hebben tegen elkaar zeggen, nou ja goed, Mozes zit daar in de tent, het leven gaat ook weer door. Nee, daarmee begon de zonde tegen het gouden kalf, toch? Waar blijft Mozes? Dag na dag, we hebben al verschillende keren naar boven gekeken, geroepen, kom je nog? Bleef stil. En als dat volk daar in de opening van de tent ligt, dan zien ze Mozes weer terugkomen. En dan moet Mozes tegen Israël gaan vertellen dat hij met God heeft gesproken. Alsof het zijn vriend is. Pak je die lijn op? Hier, de type van Christus. Hij die terugkwam uit de dood. De verbrijzeling onder Gods recht. Het geopende graf. En tegen zondaren zei: vrede zij u. Hij was bij God geweest. God in de ogen gekeken. Vertrouwelijk met hem omgegaan. Vader, in uw hand beveel ik mijn leven. En nou komt hij terug. Ook hier in de Bethelkerk. Mag ik het vanmiddag dan maar zo even zeggen, de Bethelkerk. U wordt daar niet vervelend om, denk ik. Hij wil zondag aan de avondmaalstafel tegen doemwaardige zondaren zeggen. Buigen voor de Heere. Vrede. De zij u. Heere, toon ons uw heerlijkheid. Amen.